Gemeente, wanneer wij het boek Daniël ter hand nemen, dan is dat nog lang niet altijd eenvoudig. Zeker de eerste hoofdstukken gaan nog wel, maar de laatste hoofdstukken, dat vergt nog best wel even de nodige inzet om te begrijpen wat daar precies mee wordt bedoeld. Maar één ding kunnen we vanuit dit boek wel naar voren halen, en dat is dat ons duidelijk wordt dat God de wereld regeert. Dat hij alles in zijn hand heeft. En dat de ene rijk opkomt en het andere rijk weer ondergaat, maar dat het allemaal stuurt naar het einde toe. Wij bidden dan ook altijd uw koninkrijk komen, maar Daniël laat ook wel zien dat inderdaad zijn koninkrijk komt. En dat allen die het geloof kennen in de God van Israël, ook niet tevergeefs op hem hoopt. En dat je juist wanneer je wandelt met hem en hem kent, soms ook bijzondere gebeurtenissen in je leven kan meemaken. En daarvan zijn een aantal treffende voorbeelden op te noemen, ook in dit boek. En daar gaat de eerste hoofdstukken ook heel duidelijk over. En als we het dan hebben ook over de verschillende rijken, worden we eigenlijk deze middag meegenomen met het Babylonische Rijk. Waarin Nebukadnezar, of om precies te zijn Nebukadnezar de tweede, toch een belangrijke rol heeft gespeeld. Het Babylonische Rijk is trouwens een heel oud rijk. Het is al ontstaan in de tijd 1800 voor Christus. Een klein koninkrijk in de buurt ook van Mesopotamië. Natuurlijk werd dat rijk wel eens overvleugeld door andere machten. Maar dat was toch ook altijd wel aanwezig, dat Babylonische Rijk. Dat lag ook in de buurt van Mesopotamië, waar de rivieren, de Eufraat en de Tigris, die wij kennen wellicht ook uit de Bijbelse geschiedenis, waar het paradijs ook heeft gelegen, was dat toch ook een rijk waar handelswegen waren. En daar waar handelswegen zijn, zijn ook altijd internationale contacten, dat zal duidelijk zijn. En daarin was het rijk dan ook heel sterk en krachtig, door ook verschillende culturen te kunnen integreren, op te nemen. En ook van elke cultuur het nodige ook te leren. Dat hangt samen met de context waarin dat rijk langzamerhand ook groot geworden is. Een ander punt waar ze ook heel sterk in waren, dat was bijvoorbeeld ook de sterrenkunde. Dat stond in hoog aanzien. Het hele universum, dat stond naar hun gedachtegang in nauwe relatie met de ons bekende wereld. Men geloofde dat de sterren en de planeten in een bepaalde goddelijke patroon was geordend ook bij de schepping. Het had dus een hoog aanzien en later ging dat niet alleen over de astronomie, over hoe alles gaat in het heelal met de sterren en de wetten die daar ook heersen, maar ging dat zich ook vermengen met astrologie. En dat men daarin soms ook de toekomst kon voorspellen en daarin ook lijnen zag naar deze aarde toe en naar elk mensenleven ook afzonderlijk. Hoe het ook zij, langzamerhand werd dat rijk groot. De periode werd het overvleugeld door het Assyrische Rijk, maar het ontworstelde zich daar in de tijd van Nebukadnezar en werd het zelf groot. Babel, de naam betekent poort van God. En het brengt ons ook in herinnering wat in Genesis staat, hoe de torenbouw van Babel daar ook was. Die plaats waar ook de verwarring er kwam omdat God neerkwam en neerzag waar mensen mee bezig waren. Mensen die de hoogmoed in hun hart hadden en dachten om tot het hoge, tot in de hemel op te klimmen. En dat is altijd zo gebleven. En dat ligt natuurlijk ook wel in ons hart, die hoogmoed, die trotsheid. Om ten diepste een naam te maken, om iets te zijn, om ook iets te kunnen bereiken, waar we aan herinnerd worden, ook in de toekomst en generaties daarna. En zo was Nebukadnezar in zijn tijd ook bezig om beroemde poorten te bouwen, zoals de Ishtarpoort. En ook de tuinen die hij gemaakt heeft op zijn paleisburcht, wat gezien werd als een van de 7 wereldwonderen in die dagen. Nebukadnezar, dat is toch de figuur die menigeen ook wel kent, misschien ook jij wel, die op school misschien nog de Bijbellessen hebben gehoord. Of dat je het thuis is verteld, het zijn toch indrukwekkende geschiedenis. En Nebukadnezar, deze heeft toen hij groot geworden was, was ook een veroveringstocht gemaakt, ook naar Jeruzalem toe. En dat was ten tijde van koning Joachim. En hij nam daar een heel veel mensen mee, wij noemen dat deporteren, een deportatie mee naar Babel. Dat is de eerste wegvoering zoals dat bekend staat in de Bijbel. En onder die mensen, dat waren de elite, de mensen in hoog aanzien in Juda, daaronder zat Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Dat moet wat geweest zijn ook voor deze jonge mensen, vergist u niet. Jonge mensen hebben toch altijd hoop op een goede toekomst en perspectief. Zo kun jij toch ook al bezig zijn met het nieuwe jaar. Je gaat een nieuwe opleiding beginnen. Een studie heb je gekozen. Je gaat naar een van de universiteitssteden, of dat nou hier in Rotterdam is, of in Ede, of in Leiden, of waar dan ook. En je hoopt wat van je leven te maken, een carrière op te bouwen en te gaan studeren. Maar bedenk eens dat deze jonge mensen, er werd wel een streep doorheen gehaald. Dat moesten ze wel incasseren in hun jonge leven. Dat daar ineens een streep doorheen gehaald wordt. Want wat kun je nou verwachten als je als een balling wordt gedeporteerd naar een ver en een vreemd land in een volstrekt andere cultuur en waarin je totaal afhankelijk bent van anderen. Ja, wat kun je dan verwachten? Dat weet je niet. Dat moesten ze dus wel doormaken. Zij zagen al heel vroeg in hun leven dat niet alles even gemakkelijk ging. En als je dan ook in zo'n wereldpolitiek helemaal raakt, waarin machten elkaar bestrijden en dergelijke dingen gebeuren, ja, daar zijn heel wat mensen ook daardoor in ons land terechtgekomen. Denk maar aan het voormalige Joegoslavië of wat dan ook. Ja, hoe moeilijk is dat dan niet om in een nieuw land, een nieuwe cultuur, nieuwe omgeving, ook je bestaan weer op te bouwen, omdat je afhankelijk bent van wat mensen met je doen, die macht over je hebben. Nou pakte dat in eerste instantie, zouden we zeggen, goed uit. Want ze krijgen een geweldig aanbod. Ze krijgen namelijk een opleiding voorgeschoteld. Dat lezen wij in het eerste hoofdstuk. Een 3-jarige opleiding. Nou ga ik niet al te diep in op dat eerste hoofdstuk, maar ik geef wel aan dat het voor hen toch een geweldige mogelijkheid was, een geweldige kans was om iets op te bouwen. En zeiden ze daartegen nee? Ja, ze hadden niks te zeggen misschien, maar ze doen het toch. En ze nemen kennis van die cultuur en van die godsdienst en alles wat ze moeten leren qua taal, dat maken ze zich eigen. Begint al gelijk dat ze ook andere namen krijgen. Daniel wordt Belsasar. Hanania, Misaël en Azaria, dat wordt Sadrach, Mesach en Abednego. Maar dat was niet zomaar een onschuldige naamsverandering. Want in Daniel, daar zit ook de godsnaam in verbonden. Eeuw van Elohim, de God van Israël, die leeft. Als het gaat over Belsasar, gaat het over de afgod Bel. En daarin zit in die naamsverandering ook iets van, jongens, vergeet jullie oude leven, je bent nu in een nieuwe toekomst, en ga je daar nou maar voor inzetten, en laat alles wat je van huis uit hebt meegekregen nu maar achter je, en die God van jou, die heb je toch niet kunnen redden, maar Belsasar, of Nebo, andere goden, en ga je daar nou maar voor inzetten. We zien, eigenlijk ook al gelijk in het eerste hoofdstuk, dat Daniel toch één voorbehoud maakt als het gaat om het eten. Dat was heel knap trouwens. Als je al zo jong met wijsheid stelling durft te nemen. Ja, dat zijn we niet helemaal gewend, maar ik doe een voorstel, 10 dagen op water. En verder niet, en dan zult u het wel zien. En hij slaagde in die proef. En wat blijkt het? Dat na die 10 dagen ze heel gezond eruit zagen. En dan volgden die opleiding en uiteindelijk, na die 3 jaar durende opleiding en ze komen voor de koning en dan zijn ze, nou ja, wel 10 maal beter als de ander. Nou is 10 natuurlijk een symbolisch getal, maar het wil zoveel zeggen als, nou, ze staken heel sterk boven de anderen uit in wijsheid, in inzicht en kundigheid, ook van allerlei zaken. Ze hadden dus in die opleiding niet zitten te luieren, nee, er hing heel wat aan vast. En dat ze deze tweede kans kregen, dat lag niet zozeer aan Nebukadnezar, maar ten diepste dat er ook nog een God was die hun leven kende. En die hen in die cultuur ook wilde gebruiken, op een hoge positie. Opdat toch ook hun leven en de opleiding, kortom alles, in dienst zou staan van dat koninkrijk dat komt. En waar ze toch in waren opgevoed, de God van het verbond, Daniel, Hananja van Yahweh, Misael en Azaria, Elohim en Yahweh. Die ene en dezelfde God, Yahweh, ik ben er, ik zal er zijn, ik zal er zijn in die wereld, waar je dan ook woont. En ik wil jullie gebruiken. Dat is heel bijzonder als we dat zien. En gaat het dan allemaal vanzelf? Nou nee, helemaal niet. Die eerste hoofdstukken laat zien dat ze ook, ja wat wij zeggen, beproefd werden. Ze kwamen voor letterlijk soms hete vuren te staan. En daar spreekt ook ons hoofdstuk van. Als we dat maar gaan kijken, dan zien we in dit hoofdstuk helemaal naar voren komen. Dat Nebukadnezar, en daar komt die hoogmoed, een beeld voor zich gaat bouwen. Kan ook zijn een beeld voor de afgod. Want er wordt ook later opgemerkt dat ze niet buigen voor uw goden. Maar daar zit misschien ook een verbinding in. Die god Nebo, die god Bel, ja, die had hem in zijn ogen tot grote hoogte gebracht in zijn koninkrijk. En nu zal hij daar een prestigieuze, ja, project maken, dat er een geweldig beeld zal ontstaan. En dan moeten alle mensen uit het Rijk naartoe komen in het dal Dura. We weten niet precies waar dat ligt. Maar het zal wel zo gesitueerd zijn dat het heel zichtbaar was dat iedereen dat schitterende beeld van goud kon zien. Je zou je af kunnen vragen, waarom van goud? Wel, ook in een van de vorige hoofdstukken had hij een droom gehad. En die had Daniel uiteindelijk mogen uitleggen. En toen werd zijn rijk getypeerd als een rijk van goud. Dat koninkrijk bent u, o koning. Maar ja, de rest van de boodschap en van die droom, mensen die daar een beetje thuis zijn en die de Bijbel daarin kennen, die weten dat. Daarin wordt verteld dat er andere rijken opkomen. Nou, wellicht zal hij dat dan toch proberen te voorkomen. Door een geweldig beeld van goud op te richten voor zijn goden. En natuurlijk zit er ook zijn naam aan verbonden. Dan kon dat misschien wel eens verhinderd worden. Zijn rijk, dat zal toch een rijk, ja, als het even kon, in eeuwigheid moeten blijven bestaan. Maar dat gebeurt niet. Maar laten we gaan kijken, even naar de inhoud, ook van ons teksthoofdstuk. Indrukwekkend. Het hele rijk wordt opgetrommeld. Allemaal. En u begrijpt dat als dat project geslaagd is, moet dat ingewijd worden. En dat gaat met veel muziek gepaard. Dat stond ook toen al, als ook vandaag in hoog aanzien. Allerlei muziekinstrumenten worden opgenoemd. En dat zal een geweldig orkest zijn geweest. dat welluidende klanken liet voortbrengen tot eer en glorie van de afgoden en van Nebukadnezar. Je zou misschien een soort beeld kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld bij een orkest van André Rieu bijvoorbeeld, waarin soms ook op een geweldige wijze de muziekklanken naar voren komen en je diep onder de indruk raakt en in vervoering kan raken van de pracht van de muziek. Nou, dat speelt ook in die Babylonische cultuur een hele belangrijke rol. Het moet de zaak opluisteren en dat gaat dan ook gebeuren. En dan valt dat allemaal op tot eer en glorie van de afgoden. En daar zit één dreigement bij. Iedereen moet vallen voor dat beeld. Iedereen. En ik onderstreep dat maar even, omdat ik dat duidelijk wil maken. Iedereen moet buigen voor Nebukadnezar en zijn beeld. En zo niet, en dan word je in het vuur geworpen, in de brandende oven. Iedereen, zeg ik dan nu maar even zo, moet hetzelfde denkbeeld erop nahouden. En als je dat niet doet, dan word je afgeschreven. Dan hoor je er niet bij. Dan ga je maar in het vuur. Dan ben je afgesneden omdat je er niet bij hoort. Je wordt uitgestoten uit alles. En wat valt dan op? Dan zien we, dan wordt dat allemaal in gang gezet. En de heraut roept met kracht in vers 4. Men zegt u aan, uw volken en gij natiën en tongen. Op het moment als u het horen zult, het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de vedel en de psaltes, allerlei soorten van muziek, zo zult u neervallen en aanbidden het gouden beeld, het welk koning Nebukadnezar heeft opgericht. Dus daar is het wachten op. En wanneer het allemaal gebeurt, dan valt iedereen op zijn knieën. Iedereen gehoorzaam, zij onder de dreigementen, of hoe dan ook, iedereen valt voor dat beeld. Of ze er nu in hun harten mee eens zijn, of niet, ze doen het. Iedereen? Nee, dan blijkt iets waar we aandacht voor vragen. Dan zijn er 3 Joodse mannen. En op die Joodse mannen is gelet. Het lijkt alsof dit hoofdstuk ons dat naar voren wil brengen. Daar wordt op gelet. Want zonder enige aanleiding lezen wij in het 8e vers staan. Daarom naderden even terzelfde tijd, op datzelfde tijdstip, Galdeeuwse mannen. Dat waren mannen die in hoog aanzien stonden, wijsheid kenden. Maar ze plegen hier, mag ik het even zo zeggen, verraad. Want zij zijn het die de Joden openlijk beschuldigden. Ze zullen even gekeken hebben of deze Joodse mannen ook deden wat iedereen deed. Want ze waren ondertussen wel duidelijk op de hoogte dat ze toch een aparte groep vormden. Dat ze toch wel een beetje hun eigen regels erop nahielden. En als het dan ging om een God, dat ze daar behoorlijk aan vasthielden. En nu op het moment suprem, als het erop aankomt, nou kijken ze vanuit hun ooghoeken, ik stel het maar even zo voor, of zo buigen. Of ze ook op hun knieën vallen. Als ze het doen, dan zeggen ze, zie je wel, ze durven niet. Misschien kwam er ook wel enige jaloezie bij, want ze hadden een hoge positie gekregen. Daniël had een hoge positie gekregen, maar met Daniël ook zij. Een politieke functie, een vooraanstaande positie. En wellicht zou dat toch ook de nodige jaloezie hebben opgeroepen. Maar ze wisten precies waar het om draaide en waar het om ging. En eigenlijk kon Nebukadnezar dat zelf ook weten. Daniel had de droom uitgelegd en daarin verteld hoe het er was, waardoor hij die droom kon vertellen en uitleggen. Dat het hing samen met de God die hij diende. Maar ondanks alles, of Nebukadnezar is het vergeten, of hij heeft er even aandacht aan besteed, maar het is overgegaan tot de orde van de dag. Hij maakt nu een beeld en wil dat zijn goden en hij zelf geëerd en aanbeden wordt. Deze Joodse mannen deden dat niet. En de cultuur en de mensen om hen heen wisten precies. Kijk, zij zijn anders. Nu staan wij ook natuurlijk in een bepaalde cultuur en u begrijpt dat het toch ook goed is om daarover na te denken. U moet bedenken dat ook mensen die niet aan geloof doen, of daar misschien toch in het verleden daar wel wat aan hebben gedaan, maar ja, daar nu niets meer mee hebben, heel scherp opletten op, mag ik het nu even zo zeggen, christenen, ook in deze tijd. En vooral christenen die een belangrijke politieke functie uitoefenen, die in de picture staan. Moet u maar eens kijken voor de aardigheid, wat er allemaal gezegd wordt op het internetfora als het gaat om het christelijk geloof. Om mensen die zich christenen noemen. Met een ongekende felheid kan daar geageerd worden als het gaat om het geloof in Jezus Christus. En wordt soms alles op één hoop gegooid. En worden mensen soms zo over één kam gescheerd. Ik weet het natuurlijk ook wel, dat er mensen zijn die de naam christen dragen, maar in hun leven en in hun levenshouding, in hun attitude, daar niet altijd gehoor aan geven. Dat weten we. Dat kan natuurlijk pijn doen. Want dat is geen presentatie naar de buitenwacht en de buitenwereld om ons heen. Maar er zijn er ook die, juist in alle eerlijkheid en soms in stilte, op de achtergrond hun functie uitoefenen en daarin ook heel duidelijk laten zien wat de liefde van de Heer Jezus is. En daarmee de liefde tot onze goede God. En dat weet men ook. En men let dan scherp op die mensen, hoe ze reageren, ook in bepaalde situaties. Je zou je af kunnen vragen, waarom zijn ze toch helemaal meegegaan naar dat dal van Dura? Waarom hebben ze gezegd, ja, nee, dat doen we niet, dat kunnen we niet doen hoor, we blijven thuis. Ze gaan helemaal mee totdat in het dal van Dura zelfs de muziek klinkt. Dan blijven ze staan. Misschien hebben ze wel gehoopt en gedacht dat er op het laatste moment iets zou gebeuren waarvoor ze niet behoefden te knielen. Dat zijn natuurlijk veronderstellingen, daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn. Maar het zou kunnen. Je wil niet onmiddellijk tegen de omgeving zeggen, ik ga niet mee of je wil je niet afzonderen. Je kijkt altijd hoe ver je uiteindelijk mee kan gaan, totdat daar een grens wordt gesteld. En zegt, daar moet ik nee zeggen. En misschien niet met eens zoveel woorden, maar enkel en alleen door het feit dat je blijft staan. Niets zegt en blijft staan. Dat is gebeurd. Maar ze zijn wel opgevallen. Ja, en dan? Dan moeten ze naar voren komen. Galdeese mannen hadden ze niets gezegd. En hadden ze, ja natuurlijk, die zullen dat nooit doen. En dat weten we eigenlijk ook wel. Nee, het wordt bij de koning gebracht. En die geeft ze nog een tweede kans. Het is nog niet helemaal het rijk van de Meden en de Perzen. Dat er geen terugweg mogelijk is, zoals in een volgend hoofdstuk. Nee, dan wordt er nog eerlijker. Is het met opzet, joh, dat je dat gedaan hebt? Je weet toch wat ik nu gevraagd heb? Waarom doe je het nu? Is het met opzet soms? Dan zeggen Sadrach, Mesach en Abednego tot de koning, wij hebben het niet nodig op deze zaak te antwoorden. Ze hadden misschien wel alles kunnen uitleggen en kunnen vertellen. En dat zijn wij niet gewend en ja, u weet het misschien ook wel. De droom is uitgelegd aan u door Daniël en wij dienen een andere God. Het moet u toch bekend zijn. Nee, het is u niet nodig om op deze zaak te antwoorden, want u weet het eigenlijk wel. Jezus zal ons laten leren, je moet geen palen voor de zwijnen werpen. Je moet soms ook oppassen op je woorden, wat je zegt en hoe je het zegt en op welke wijze je het zegt. Maar opvallend is wel dat ze ontzettend veel rust ten toon spreiden. We hebben u niet nodig u hierop nu een antwoord te geven. Dat is niet nodig. En dat doen we dan ook niet. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, die is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. Dat is onze God. Die is almachtig. Ja, ze geloven in de almacht van God. En ik begrijp dat er onmiddellijk mensen zijn. Ja, hoe zit het nou met die almacht? En waar gaat het dan over? Want ik zit wel eens met die vragen hoor, van die almacht. Als ik nu kijk naar die vloed in Pakistan. En al die mensen die daar verdrinken. Of daar niets meer hebben. En die moeders met die kinderen enzovoort. Hoe zit dat met die almacht? Ja, dat zijn grote vragen. En daar moeten we ook niet zomaar aan voorbij gaan. Maar hier zien we het wel, dat ze wel vasthouden aan die almacht van God. Zal het zo zijn? Onze God die wij eren, respecteren, ontzag te hebben. Die wij dienen willen met heel ons hart. Die is machtig ons te verlossen. Hij kan dat. Weet u, daarin zit ook iets in. Maar dogmatisch dan zeggen, want dat mogen we dan toch laten klinken. Ik geloof in de opstanding van de dood. En dat is toch wel een kerngegeven van ons christelijk belijden, om het zo maar eens te zeggen. Maar zij kenden dat ook. Onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En ze zeggen het erachteraan, hij zal ons verlossen. Dat weten ze zeker. Hij zal ons verlossen. Hoe? Op welke wijze? Dat weten ze niet. Dat is voor hen ook een groot vraagteken. Maar het laat wel iets zien van de kracht van hun geloofsmoed waarin ze stonden. Daar zijn ze wel in gegroeid hoor. Daar heeft de Heere God hen wel in bijgestaan en geholpen. Dat je tot die hoogte kan komen. Zoals we het ook horen van christenen vandaag in Noord-Korea, in de werkkampen, dat ze hun geloof niet verloochenen en blijven staan. Onze God is machtig ons te verlossen. En hij zal ons verlossen. Hoe dan ook, maar wij eren hem. Uit uw hand, o koning. Wat een vertrouwen spreekt hieruit van geloof. Dat ze hun hoop op God stellen. Maar zo niet, die zijde wordt wel genoemd, zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, ziet u het? U zij bekend, wij eren niet uw goden, dat moet voldoende duidelijk zijn, en wij kunnen dus in dit opzicht niet meegaan en wij doen geen enkele kniebuiging voor deze goden van u. Daar hebben wij niets mee en wij blijven daarin staan. En zo niet, als wij niet verlost worden uit deze dood, houd toch vast dat wij onze God blijven eren. Dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat u hebt opgericht zullen aanbidden. Daar denken we niet aan. Want we houden toch vast aan onze God. Gemeente, ons heeft deze tekst heel veel te zeggen. Ook wij staan natuurlijk in een bepaalde cultuur. En we kunnen langzamerhand geruststellen dat wij niet in een cultuur leven waarvan we nog zeggen, nou, het geloof is door alles heen verweven. En ons volk houdt in alle opzichten rekening met onze God. Ik wees je op de internetfora en dan merk je soms een totale andere geest. En het is goed om ook vandaag aan de dag na te denken hoe hoe gaan we daar nu mee om? Hoe sta ik in een bepaalde cultuur, in een bepaalde omgeving, die niets meer met God en het geloof heeft? Hou er rekening mee. Er wordt op ons gelet. Joodse mannen, of anders gezegd, die christenen, die gelovigen van vandaag. Je staat in de picture. Op zich hoeft dat niet erg te zijn. Als je tegelijkertijd ook maar je vertrouwen mag stellen op God, die ontstaande houdt, of u nu studeert in Leiden, in Utrecht, in Ede, of waar dan ook. Maar dat je daar toch ook één ding mag weten. Wij hebben een God die mij kracht geeft om op het juiste moment de juiste woorden te spreken en me te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Om toch de Heer Jezus te volgen. We willen buigen voor Christus, voor onze heiland en zaligmaker. En wij zijn er huiverig voor wanneer wij meegenomen worden. Wanneer wij meegenomen worden in de algehele geest van de cultuur ook van vandaag, dat we allemaal precies hetzelfde moeten denken. En dat iedereen moet denken wat de gedachte is. Vrijheid. O zeker, wij zijn dankbaar voor de vrijheid die we mogen bezitten. Dat daar grondrechten zijn waar we op mogen staan. Dat er vrijheid van meningsuiting is en vrijheid van vergadering, waardoor we hier in de gemeente ook vrijuit het evangelie nog mogen verkondigen, daar zijn we dankbaar voor. Mits we maar oppassen dat we niet een denkbeeld krijgen van vrijheid, dat daarmee ook iedereen alles kan en alles mag. Want de vrijheid van het liberale denken is toch heel anders als de gedachte over de vrijheid waar de Bijbel over spreekt. Want dan gaat het over de vrijheid in Jezus Christus, die mij innerlijk de rust geeft en die mij doet richten op de liefde tot God en de liefde tot Jezus Christus. De liefde ook tot mijn naaste, tot God en tot mijn naaste. En gebonden ook aan zijn wet. Ben ik dan gebonden aan de wet? Ja, wij krijgen die wet van God zo lief. Hoe lief heb ik uw wet? Zingt Psalm 119. Dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd weten we ook dat Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt. Vrijgemaakt van al die overtredingen die ik heb gedaan in mijn leven, die verkeerd waren, waar ik pijn over had. Maar waardoor ik op de knieën ben gekomen voor de Heer Jezus. En gezegd heb, Heer Jezus, vergeef al mijn zonden, al mijn schuld. Ik wil alleen voor u buigen. En leer mij te gaan in uw weg en in uw spoor. Dat ik die geest van liefde, de geest van geduld, van verdraagzaamheid, ook mag behouden. Dat ik niet buig voor alles wat mensen mij op willen leggen. En dat je dat allemaal goed moet vinden, wat het dan ook mogen zijn. Maar dat ik de vrijheid mag hebben in onze God, in Jezus Christus, die mij geleerd heeft de geduld dat hij heeft met mij en met mensen. En welk een zegen dat geeft als je niet buigt voor de beelden, voor de denkbeelden van vandaag. Wat het dan ook mogen zijn. Maar dat wij leren buigen voor onze heiland. Jezus Christus. Dat leren we zingen. Maak ons uw beeld gelijk, het beeld van de Heer Jezus Christus, de liefde tot Hem en alles wat Hij betekend heeft voor deze wereld, voor mij. En dat Hij zijn boodschap hier in Rotterdam, in Barendrecht of wereldwijd laat klinken. Buig u voor mijn Heer. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het leven vol van liefde, vol van vreugde, vol van blijdschap. Een leven dat blijft in eeuwigheid. Dwars door de vuurdoop heen, die we soms mee kunnen maken in ons leven. Door de crisis, door de hoon en de spot, waar je soms doorheen moet gaan, maar waarvan je toch weet, mijn leven is in Gods hand. Gemeente, laten wij zien op deze heiland, Jezus Christus. Amen.